Tweede deel, de grotten der Eglises van Ornolac, de heremiet. De heremiet, Jezus zegt, hoe kunt gij tot uw broeder zeggen, laat mij de splinter die in uw oog is wegdoen, terwijl ge de balk die in uw eigen oog is niet ziet? Geveinsde, doe eerst de balk weg uit uw oog. Dan zult ge scherp kunnen zien om de splinter in uw broeders oog weg te nemen. De extra vasten van Matthäus is ten einde. Bleek, mager, maar naar lichaam, hart en geest sterk als de rots waarin hij leeft, wacht hij op de komst van de grijsaard. Naar zijn gewoonte bij het krieken van de dag opgestaan, gaat hij naar de grote zaal en wacht op de stemmen van de tijdmelding en van het gebed. Nauwelijks is zijn gebed ten einde, of hij voelt hoe een hand even op zijn schouder wordt gelegd. Hij staat op, keert zich om en staat voor zijn vereerde meester. Zonder een woord te spreken geeft deze hem een teken hem te volgen. En eerbiedig voegt Matthäus zich achter de schaduw die zich in de gangen oplost. Via de eetzaal leidt de grijsaard hem in de kapel, waar zij neerknielen en bidden. Vervolgens komen zij in de werkplaatsen, waar de broeders en de novicen juist hun arbeid aanvangen. Aan het einde van de binnenzaal komen zij, via inkepingen die in de rots zijn uitgehouwen, bij de top van de wand. Daar is een kleine verborgen uitgang, een schuin oplopende donkere doorgang, een lage, half verlichte ruimte en een opening te halver hoogte van de berg die loodrecht omhoog gaat. Vandaar ziet men uit op het meer dat met zijn water daar beneden in de diepte van de steile helling de voet van de rotsen bespoelt. De grijsaard doet of hij het instinctieve gebaar waarmee de jongere bij dit indrukwekkende schouwspel terugwijkt, niet ziet. Hij loopt langzaam voort over ruwheden van de rots, met de voet steunzoekend achter buksstruiken die daar als toevallig zijn neergezet. Matthäus vermant zich, beheerst zijn vrees en volgt. Het pad loopt een 20 meter langs de berg, maar naar beneden bevindt zich een steile helling van 300 meter. Zij bevinden zich dan voor een kleine grot, bijna aan de top van de berg, aan de kant tegenover de ingang van de Eglises. De meester staat een ogenblik stil, blijkbaar om het verblijf in oogenschouw te nemen. Matthäus kan een weg in de rots zien die naar het hoger gelegen plateau leidt. Daar hij tal van keren de Eglises superieur heeft bezocht, wordt hem duidelijk dat, behalve de nauwe doorgang in het inwendige van de berg, ook deze aan de buitenkant gelegen weg de lagere en hogere etages verbindt. Weliswaar verre van gemakkelijk, want het pad gaat schuil achter doornstruiken, buksboompjes en allerlei soorten hoog gras. Op de rechterwand van de kleine grot onderscheidt Matthäus een aantal tekens die met houtskool in dunne lijnen grofweg aangebracht zijn. Als hij blijft stilstaan om ze aandachtiger te bekijken, zegt de grijsaard: wij zetten niet alleen het werk der apostelen en van de eerste christenkerk voort, maar zijn ook de hoeders van hun kennis en van hun zuivere spiritualiteit. Deze tekens, die ge niet begrijpt, maar die ge weldra zult leren omvatten, zullen u nog nader brengen tot hem die ons de weg getoond heeft. Een pad voert vandaar langs hopen steen die door het plateau afgestoten zijn, 100 meter verder naar een ander uitstekend rotsgedeelte van de berg van Usat. Daar zijn talrijke grotten. Die welke zij betreden heet de grot van de Heremiet. Ze gaan door een ommuurde ruimte, openen een deur in de verdedigingsmuur van de voorgrot en bereiken via een 10 meter lange gang een ruime zaal die rechtstreeks door het daglicht wordt verlicht. Enige parfaits lopen er langzaam op en neer, geheel verloren in de lectuur van omvangrijke manuscripten. Niemand schenkt aandacht aan de komst van Matthäus, die door de grijsaard wordt overgedragen aan Guillem. Inderdaad, het is Guillem die de eglises van Usat verlaten heeft voor zijn jongeren, die hij thans in de Heremiet opwacht. Andermaal dient Guillem als oudere die blij is een goede kameraad terug te zien, Matthäus. Hij begint hem rond te leiden. Materieel is er weinig verschil. De eetzaal, de slaapplaatsen en de maaltijden zijn zoals hij in de eglises van Usat gewend was. Er wacht hem echter minder handwerk en veel meer intellectueel werk. De nieuwe grot is langer dan de andere en loopt door het gehele gebergte. Aan de uitgang is de kapel. Als Matthäus die ziet, komt hij zeer onder de indruk. Nadat hij door een groot aantal zalen en gangen is gegaan en over een afstand van wel 10 meter met grote moeite op zijn buik door een stikdonkere lage ruimte is gekropen, bevindt hij zich, als hij opstaat, plotseling in de kapel in het volle licht. Het is een niet hoge, cirkelvormige zaal waarvan het gewelf zich oplost in een rotsspleet, welke zich, onbereikbaar voor het oog, tot halverwege de berg voortzet. Door deze spleet stroomt het daglicht binnen, dat als een kandelaar de kapel in een zacht en intiem licht baart. Aan de oostkant bemerkt Matthäus een half cirkelvormig bekken van gepolijst marmer, dat, naar Guillem verklaart, de Font Santa, de gewijde bron is. Achter de Font Santa, bij de gewelfde gang die ge daar ziet, begint het labyrinth. Meer kan ik daarover niet vertellen, want op deze plaatsen mogen wij nog niet komen. Laten we teruggaan. Via de nauwe doorgang keren zij terug naar de binnengrot, bezichtigen de fraaie gangen die met witte druipsteenformaties overdekt zijn en bereiken tenslotte weer de zaal bij de ingang van de grot. Matthäus is er zeker van in het geheel geen moeite te zullen hebben aan zijn nieuwe leven te wennen. Hij is gereed om het tweede deel van zijn inwijding binnen te gaan.